Goedemorgen. Ik wil met u de Bijbel openslaan bij Johannes 12 en lezen vers 1 tot 8 uit de NBG-vertaling. Wil ik dat lezen? Johannes 12, vers 1 tot 8. Staat boven de zalving te Betanië. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. Ze richtten daar dan een maaltijd voor hem aan en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur van de mirre verspreidde zich door het hele huis. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen, die hem verraden zou, zei: waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder van de kas de inkomsten wegnam. Jezus dan zei: laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt gij altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. We zijn hier halverwege het Johannes-evangelie. De laatste helft richt zich op alle gebeurtenissen van de Lijdensweek en wat Jezus ook dan zegt in die week. De dagen die voorafgaan aan het kruis. We lezen dat Lazarus aan tafel zit. En we kunnen ons misschien voorstellen dat hij de dankzegging uitspreekt. Want Jezus heeft hem uit de doden opgewekt. En ik wil deze overdenking onderverdelen in een paar punten. Als eerste de liefdevolle daad van Maria. Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet lief hebben zonder te geven. Als je van iemand houdt, dan word je gedrongen om iets te geven aan die ander. Iets te doen voor die ander, zodat je die ander gelukkig maakt. Ik las over een man die een verlovingsring kocht voor zijn meisje. Laatst is dat gebeurd, dat mijn aanstaande schoonzoon aan mijn jongste dochter, hij kwam eerst bij mij om de hand te vragen en toen later heeft hij haar een verlovingsring gegeven. Maar ik spreek over zo'n geschiedenis. Hij kocht een verlovingsring voor zijn meisje en hij liet erin graveren: voor het enige meisje waar ik ooit van zal kunnen houden. De verkoper vroeg nog: moet ik haar naam erbij vermelden? Nee, zei de man, op deze manier kan ik, als ze nee zegt, hem nog hergebruiken. Nu, Jezus was hier in Betanië. Nadat we in hoofdstuk 11 kunnen lezen dat hij Lazarus uit de dood heeft opgewekt. En nu is hij terug in Betanië, deze keer in verband met zijn eigen dood. Hij is de eregast aan tafel. Er zijn tenminste 17 mensen aanwezig, met inbegrip van de discipelen en een melaatse, of eerder gezegd een ex-melaatse, met de naam Simon, in wiens huis deze maaltijd wordt gehouden. Maar waarschijnlijk is er nog veel meer volk. En Martha is in de keuken, aan het werk, de maaltijd aan het bereiden voor al deze mensen. Maria is in de woonkamer en aanbidt aan de voeten van Jezus. Lazarus met de andere mannen aan tafel en getuigt en beantwoordt hun vragen. Misschien hebben wel mensen gevraagd van, heb je nou die tunnel gezien? En het einde daarvan een groot licht. Sommige mensen getuigen daarvan in bijna doodervaringen. Ik zou zeggen, doe al deze drie personen bij elkaar. Martha, Maria en Lazarus. En je hebt een evenwichtig christen. Het werk van Martha is belangrijk. Net als de aanbidding van Maria. We komen dit scenario nog een keer tegen in de schrift. Toen werd Martha boos op Maria. Omdat Maria niet hielp. Die zat er maar te luisteren naar Jezus. En zij liep zich de benen uit het lijf. Om iedereen maar te bedienen. En nu zijn we zoveel later dan die gebeurtenis. En Martha is nog steeds in de weer. Maar ze is niet gefrustreerd. Ze heeft haar les geleerd. En is ook een aanbidder geworden. Maar ook Maria zit niet alleen aan de voeten van Jezus, maar heeft geleerd ook om haar armen uit de mouwen te steken. Weet u, aanbidding en dienstbaarheid horen bij elkaar. Je kan niet in je luie zetel blijven zitten. Je geestelijke energie zal tot uitdrukking komen in je dienstbaarheid. We konden niet genieten van deze dienst als er geen Martha's waren die dienen bij de kinderen. Ik zie daar koffie, die koffie gezet hebben. Of de afwas we doen. Of zij die ons begeleiden met een instrument. Of zang. Of van tijd tot tijd de kerk schoonmaken. Iets voor Vaderdag maken. En ga zo maar door. Dan is er Lazarus die getuigt wat hem is overkomen. Die getuigt van de opstandingskracht van Jezus in zijn leven. In vers 9 lees ik, de grote menigte uit de Joden dan kwam te weten dat hij daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zouden zien die hij uit de doden had opgewekt. Lazarus was een wandelende getuige die een menigte wist te trekken. Ze zullen veel vragen voor hem hebben gehad. Deed het pijn? Kwamen er rillingen over je heen? Zag je een fel licht? Hoe heb je die tijd doorgebracht, die 4 dagen? Was je in de hemel? Hoe was het toen je wakker werd? Kon je jezelf ruiken? En weet u, met u en mij is een groot wonder gebeurd. Als je tot geloof bent gekomen. En we zouden daar getuigen van moeten zijn. We zijn overgegaan van de dood in het leven. Ik zag ze gisteren weer komen. Ik had net een boodschap gedaan en in de wijk. Koppeltje mensen met aktetassen, maar tegenwoordig hebben ze ook al tablets bij zich. En ik denk, daar zijn ze weer. En ik praat heel graag met de getuigen, om ook te getuigen van mijn geloof in de Heer Jezus Christus. En ze hebben een andere tactiek vandaag aan de dag, die hoge getuigen. Begon eigenlijk zo, ze stelden zich eerst al netjes voor wie ze waren. En toen begonnen ze over troost. Ze zeggen, je hebt troost nodig in het leven, ja. Ik weet dat je troost nodig hebt. Met alles wat er gebeurt. En ons gezin. Rondom mijn vrouw. En ze hadden de tablet tevoorschijn. En die tekst. De 2e Korinthebrief, denk ik, de 1e hoofdstuk. Waar staat dat God de Vader van alle barmhartigheden is. Die ons troost. In al onze druk, zodat wij op onze beurt weer degene kunnen troosten die in allerlei druk zijn. Dus ik denk dat we een mooi gesprek hadden en ik hoop dat ze nog een keertje terug durft te komen. En daar verder ook over te spreken. Ik mocht ook getuigen van die troost en van die barmhartige Vader, van alle vertroosting. En we hebben het al gehad vandaag over onze hemelse Vader. Dus we hebben daar een getuige van te zijn. Dat we christen zijn, dat we het leven hebben in ons. Nu als tweede, het geschenk van Maria. Maria is een diep geestelijke vrouw. Die voortdurend aanbidt aan de voeten van Jezus. In vers 3 lees ik, Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre. En zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur van de mirre verspreidde zich door het hele huis. Het was in die dagen de gewoonte een gast te zalven met een paar druppeltjes zalf of parfum op hun hoofd of voeten. Dat was een daad van hartelijkheid en van welkom. Hè? Niet te zeggen van nou je stinkt, dus allemaal een beetje parfum op je doen. Nee, hartelijkheid en beleefdheid. Nu, mirre was een kostbare zalf. Waarvan één flesje de waarde kon vertegenwoordigen van jaarsalaris. En Maria gebruikte niet een paar druppels, maar giet die hele inhoud, zal de flesje gebroken hebben, uit over de voeten van Jezus. Nu, dit soort zalf of parfum werd ook gebruikt bij de zalving van de doden. Maar kennelijk had ze dat niet gebruikt voor haar broer, die nog maar kort tevoren gestorven was. Weet u, mannen, vrouwen van God, kom je tegen in alle leeftijden. Dat is prachtig om te zien. En ze hebben één ding gemeen. Ze leven hun leven in een overgave. En offeren als het gaat om het uiten van hun liefde voor Jezus. Ze offeren soms zoveel dat ze er soms voor bekritiseerd worden. Net als Maria. Als u ervoor kiest om er helemaal voor te gaan, voor het christelijk leven, wees dan niet verbaasd als je daardoor bakken kritiek over je heen krijgt. Als u van God vrucht wil dragen, schrijft Paulus aan Timotheus, dan zal je vervolgd worden. Als u trouw bent, zich in wil zetten in de gemeente, serieuze offers wil brengen van uw tijd en van uw geld, kan het wel eens zijn dat u tegenstand ondervindt van mensen waarvan u denkt dat ze u zullen aanmoedigen, maar in plaats daarvan de grond inboren. En Maria laat zien wat ze voelt in haar hart voor Jezus. En haar toewijding vervult haar leven. En dat is een goede zaak. In het voetbal komen we fanatieke fans tegen die geen wedstrijd missen van hun favoriete club of van de nationale ploeg. We hebben een beetje gezien dat dat een beetje een jojo-effect gehad heeft. Hè? Europa, hè? Eerst was Wilmots was de hero en daarna de zero, hè? De nul. En omdat er geen resultaat was. Maar sommigen hebben er alles voor over. Ze willen elke wedstrijd zien. En zo iemand noemen we een fan. Maar als iemand enthousiast is over Jezus, dan noemen we soms geringschattend zo iemand een fanatiekeling. Ik weet ooit dat Floyd McClung een keertje op een Gentse conferentie gezegd heeft. Een fanatiekeling is iemand die meer van Jezus houdt dan jij. Dat ben ik nooit vergeten. Sommige hobby's kosten mensen handenvol geld en tijd. En wij kunnen daar zo onze meningen over hebben. Maar ik hoop dat u enthousiast bent en blijft om de Heer Jezus te dienen. Niet uit sleur of plichtsgevoel, maar uit liefdevolle overgave. Waarom gaf Maria dit mooie, kostbare geschenk aan Jezus? Vers 7. Jezus dan zei, laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis. De discipelen begrepen het niet. Jezus sprak over lijden en sterven. Maar God leidde haar om Jezus alvast te zalven voor zijn naderend sterven, wat spoedig zal volgen en wat hij zal doen voor de hele wereld. Toen ze, vers 3, deze pond kostbare nardesmirre uitgoot over zijn voeten, werd het hele huis gevuld met die geur. Dus de geur van liefde. Wij zullen automatisch de geur van liefde verspreiden als ons leven overgegeven is in Gods handen. Als derde zou ik willen zeggen, die geur was er voor iedereen in dat huis. Maar ze deed het in de eerste plaats voor Jezus. Als je doet wat je moet doen voor Jezus, zal dat anderen ten goede komen. Toch zal niet iedereen even vriendelijk reageren. Jezus kan waarderen wat je voor hem doet, maar anderen vinden je overdreven. In vers 5 lees ik, waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Een schelling was het dagloon van een arbeider, vandaar het jaarsalaris. Nu, hier was Judas aan het woord, maar in Matthäus zien we dat meerdere discipelen verontwaardigd waren en deze handeling van Maria verkwisting vonden. Het draait allemaal om je hart. Het maakt niet uit wat anderen over jou zeggen. Het kan natuurlijk wel pijn doen, dat wel. Als je hart klopt voor Jezus, dan kent hij je bedoelingen. Dan kent hij je hart. Petrus ontkende dat hij bij Christus hoorde vlak voor zijn kruisiging. Wat een enorme teleurstelling was dat. Maar na de opstanding heeft Jezus een persoonlijke ontmoeting met Petrus en vraagt tot 3 maal toe, hou je van mij? Hij schrijft hem niet af, maar geeft hem een verantwoordelijkheid over de schapen. Iemand die gezegd had, ik ken die mens niet. Die kort daarvoor beweerd had dat hij hem nooit in de steek zou laten. Dat hij bereid was met hem te sterven. Maar toen Jezus gevangen genomen werd, werd hij bang. Bang voor zijn hachje. Had zichzelf en zijn leven meer lief dan Jezus. Had deze ontmoeting nodig na Jezus' opstanding met Jezus. En hij had de Heilige Geest nodig om uiteindelijk ook te sterven voor zijn geloof in de opgestane Heer. De Korinthebrief spreekt erover dat we de geur van Christus hebben te verspreiden. In hoeverre ruiken wij naar Christus? Merken mensen aan ons leven dat wij omgang hebben met de Heer Jezus? Mijn vader was boomkweker en als ik de hele dag mest over het land had heen gereden met een bakwagen, dan hoefde je echt niet te vragen waar ik mijn tijd mee had doorgebracht. Kleren uit en een bad om van die geur verlost te worden. Ik had ook een buurman die ontzettend rookte en zijn buurvrouw. En dat was een beetje hetzelfde liedje als ik bij hem op visite ging. Pa, hoe stink je? Moest ik ook mijn kleren uitdoen. En s'avonds, mijn vrouw wilde ook dat mijn haren wasten. En vanwege die geur die ze niet konden verdragen. Als je omgang hebt met Christus, ga je de geur van Christus verspreiden. Ga mensen dat merken aan je spreken, aan je gedrag, En sommigen worden daardoor aangetrokken en anderen worden daardoor afgestoten. Paulus zegt dat voor sommigen die gered worden een geur ten leven zijn, maar voor anderen een geur ten dode. Ze moeten Jezus niet. En dat doet verdriet. Moet u eigenlijk zelfs nog een beetje terugdenken aan het gesprekje gisteren met die twee Jehovah-getuigen. De een was denk ik zeer geïnteresseerd in wat ik zei. Hij sprak zelf ook en er stond er eentje bij. Dat was een meisje denk ik van een jaar of 17, 18. En oh. Ik heb het niet durven vragen aan haar van joh. Interesseert het je eigenlijk wel wat er hier allemaal gezegd wordt? He? Als mensen er geen interesse hebben voor de Heer Jezus, dan doet dat verdriet. Weet u, ik ga graag om met mensen die Jezus lief hebben. Die verspreiden een levensgeur. Er zijn mensen die beweren Jezus lief te hebben, maar je merkt het niet. Dat komt niet tot uitdrukking in hun spreken of in hun daden. Maar ja, ze kunnen naar de gemeente komen en hartelust meezingen met de liederen. Misschien luisteren met open mond, zonder te geven. Hè? Zoals een Maria. Maar er is niets of weinig van Martha te vinden. Want ze hebben te druk met zichzelf. Of er is weinig van Lazarus te vinden. Ze getuigen niet van de verandering die Jezus heeft gebracht in hun leven. Dat hij hen van de dood in het leven geroepen heeft. In de Efezebrief staat dat we door onze zonden en misdaden dood gescheiden waren voor God. Maar door geloof levend gemaakt. En door genade behouden zijn. Dat is ook altijd eigenlijk iets waar ik op terugkom als ik spreek met Jehovah-getuigen. Heb je zekerheid van eeuwige leven? Ik sprak eigenlijk nog met mijn schoonmoeder en mijn schoonmoeder gaat naar een evangelische gemeente toe in Nederland, maar dat is dan toch wat meer protestants, laat ik zo zeggen. En die zei, ik denk toch dat de helft in onze kerk niet zeker is van zijn of haar behoud. Wat is dat erg? Ik ben het voor 100% zeker. Want mijn behoud ligt niet aan mij en wat ik doe. Maar in wat Jezus Christus aan mij gedaan heeft, voor mij gedaan heeft. Wat we gezien hebben in de tekenen van het kruis. Het ligt voor 100% aan hem en niet voor 1% aan mij. Ik geloof dat als we overstromen van liefde voor de Heer Jezus, dat we ook niet zo vastzitten aan ons geld. Ik heb mijn portemonnee bij me, er zit een hoop in. Maria offert een ja-salaris op aan Jezus. Jezus prijst het penningske van de weduwe die wat koperstukjes in de offerkist doet die bij de tempel staat. Dus dan staat er, sommigen deden er veel in, anderen minder. En deze weduwe eigenlijk maar heel weinig, een paar koperstukjes. Maar Jezus wist dat dit haar hele levensonderhoud was. Alles wat ze op dat moment had. Lieve mensen, laten wij wat betreft het geven aan de gemeente of het ondersteunen van zendingswerk niet krenterig zijn. We bewijzen in hoeveel wij geven naar vermogen en wat wij bezitten, daarmee hoeveel liefde wij hebben voor Jezus. Ik hoorde van mijn Amerikaanse nicht, die laatst in Nederland was, kon daar helaas niet bij zijn, door de ziekte van mijn vrouw, die zeker niet naar de duurste hotels toe ging, maar ze zei wel dat ze heel graag reisde, en die heb al zoveel van de wereld gezien, en vroeger haar moeder ook en met haar moeder ook. Maar ze zei toch, 10% van mijn reisbudget gaat naar goede doelen toe. Ik wil niet alles voor mijzelf doen. Ik las het volgende voorbeeld. Een man hield zoveel van zijn vrouw dat hij iets van grote waarde verkocht om voor haar een aantal speciale dure haarspelden te kopen die ze altijd al wilde hebben. En hij verkocht zijn favoriete zakhorloge. Buiten zijn medeweten om had zijn vrouw haar prachtige haar afgesneden en verkocht om een gouden ketting te kopen voor zijn zakhorloge. Alle twee werden ze geconfronteerd met geschenken die ze eigenlijk niet konden gebruiken. Zij later wel, de haar zal alweer gegroeid zijn. Maar uit opoffering en uit liefde hadden zij dit voor elkaar gedaan. En je kan ze een gebrek aan communicatie verwijten. Maar de geur van liefde was aanwezig in dat huis, in dat huwelijk. Breng wat u dierbaar is aan de voeten van Jezus. Wat is je passie? Waardoor word je gedreven? Is dat een persoon? Een hobby? Uw bankrekening? Een verzameling? Ik zeg niet dat het verkeerd is als u aan sport doet of postzegels verzamelt of noem maar op. Maar onze grote passie, onze eerste passie, hoort Jezus te zijn. En Maria is daarin vandaag ons ten voorbeeld. Amen. Mag ik nog met u de Heer bidden en danken? Liefdevolle Heer Jezus, mochten we vandaag leren over Maria. Zit aan de voeten van Jezus, Martha, dienstbaar. En Lazarus getuige van zijn opgestane leven. Van de redder. Degene die hem uit de dood het leven geschonken had. En Heer, ik wil u zo bidden ook voor deze gemeente. Dat hier mensen mogen zijn, Heer, die willen luisteren, willen zitten aan de voeten van Jezus. Maar tevens ook dienstbaar mogen zijn. Er zijn ook zoveel taken hier te verrichten in de gemeente. Maar ook getuigen mogen zijn. Van degene die hen getrokken heeft vanuit de dood in het leven. Vanuit de duisternis tot het wonderbaar licht. Heer, geef dat we hier alle op de plek waar we wonen, werken, leven, de geur van Christus mogen verspreiden. Omdat we die omgang hebben met hem. Niet alleen zondag even in de kerk, maar ook thuis. De Bijbel openen. Bidden. Waar ook zo de nadruk op gelegd is. Zegen deze gemeente, Heer. Maak het een biddende gemeente. Een dienende gemeente. Getuigende gemeente van uw grote liefde. Opdat ook mensen hier in Kortrijk en daarbuiten getrokken worden naar hier. Om te horen over een redder en ook een redder mogen leren kennen. Amen.
Dank Bert. En we gaan nog afsluiten met een laatste lied. Dit is mijn verlangen. Ik denk dat het een beetje toepasselijk is. En ons verlangen die mag uitgaan naar de Heere Jezus. En juist dat verlangen typeert ons christen zijn, typeert onze houding tegenover anderen, onze inzet, onze motivatie. Dit is mijn verlangen. Thank you.
mijn verlangen. Mijn hele hart aanbid ik u.
Vader, wij danken u voor deze morgen, Heere. We danken u voor uw goedheid en uw trouw, voor uw woord van genade, voor uw bemoediging. We vragen, zegen ons in de komende week. Bewaar ons, Heere, in uw naam. Amen. Iets over de familiedag, een filmpje. Ik denk dat we dat eens kunnen bekijken.
Het VNG bestaat uit één. Al die gemeentes die doen geweldig werk in hun eigen locatie, elke zondag. En van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat, wordt de naam des Heren geprezen. En daar zijn we erg blij om. En één keer per jaar komen we bij elkaar, met die 31. En dit is een van de prioriteiten van het bestuur ook, om al die mensen samen te krijgen. En we willen je echt vragen om te komen. We vinden het een beetje spijtig dat het niet op 1 november kan zijn. Dat komt omdat gebouwen vinden is zo moeilijk voor ons. En daarom is het op een zaterdag. En misschien moet u werken, misschien ook niet, maar maak die dag vrij. Bemoedig ons en kom en dien de Heer. De tijden zijn zo moeilijk. We hebben elkaar nodig en we roepen je echt op om te komen.
Warme oproep. Het is natuurlijk wel een beetje ver in Oostmalle. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ken Ron van der Spoel al een paar keer gehoord en het is een bemoedigende spreker. Dus aan de spreker zal het niet liggen, alleszins. Dan heeft Gilbert nog iets te vertellen.
Het is niet echt iets vertellen, het is om iets korts mee te delen. Zoals dat jullie weten, iedere week zondag wordt er hier liefdevol koffie gemaakt. Het is nu door Jean-Marie, we gaan dat straks proeven hoe dat het is. Ik weet niet of er thee is voor ons de Bert. Maar er is iemand in ons midden, nog niet zo lang hier aanwezig, die heel handig is in het bakken van taarten. En hij heeft hier enkele liefdevolle, smaakvolle taarten gebakken. En er wordt gevraagd daar allemaal een heel klein stukje van te eten. En dan ook te zeggen tegen deze persoon hoe dat het was. Een lekker stuk of lekker, niet lekker. Dank u. Goeie zondag.